Genesis hoofdstuk 50. Genesis 50, vanaf vers 15. En bedenkt u bij het lezen van de Heilige Schrift dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Zo spreekt de Heer. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze: als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen: uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven, dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Ach, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want zij hebben u kwaad gedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden: zie, wij zullen u tot slaven zijn. Jozef zei daarop tegen hen: wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd, ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Tot zover de schriftlezing deze morgen. En in de kerk hebben we dan de gewoonte om tegen elkaar te zeggen: zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, luisteraars. Er is sommige christenen verschrikkelijk onrecht aangedaan. En dientengevolge is er bitterheid in hun hart geslopen en hebben ze een muur om hun hart opgetrokken. Het is meer dan eens voorgekomen dat ik zo iemand na verloop van tijd adviseerde om het onrecht wat hem of haar was aangedaan te vergeven en om in liefde naar de boosdoener uit te reiken. En dan gebeurde het wel dat iemand tegen mij zei: ja, maar weet je eigenlijk wel wat ze mij hebben aangedaan? Heb je eigenlijk wel gehoord wat ik je verteld heb? Weet je wel hoe onrechtvaardig ik behandeld ben? Hoe ze op mijn ziel zijn gaan staan? Hoe ze met hun klompen door mijn porseleinkast zijn gewalst? En vervolgens hoor je een ongelooflijk verslag van het geleden onrecht. Afschuwelijke dingen passeren de revue. Sommigen zijn door roddel en door kwaadaardige lasterpraat hun werk en huis kwijtgeraakt. Bij anderen is de reputatie verwoest en is de relatie met familie en vrienden kapot gemaakt door kwaadaardige roddel en kletspraat, onthutsende verhalen. Ik hoorde het verhaal van een broeder die het instrument was geweest om een man tot de Here te leiden. En deze broeder had de verantwoordelijkheid op zich genomen om hem nazorg te geven, om hem de eerste melklessen van het christelijk geloof bij te brengen. Om hem wegwijs te maken in de Heilige Schrift. In de relatie, in de vriendschap die zich ontwikkelde, begon deze man als een wicht tussen hem en zijn vrouw in te staan. En uiteindelijk kwam het zover dat hij er met zijn vrouw vandoor ging en met haar trouwde. Nota bene de man die hij tot de Heer had mogen leiden. En nu ga je mij vertellen dat ik hem moet liefhebben en in liefde naar hem moet uitreiken. Man, je bent niet goed wijs, toch niet menselijk? Inderdaad, het is niet menselijk. Het is wel wat de Heer van ons vraagt. Maar bij de gedachte daaraan word je letterlijk misselijk. Dat je die ander moet vergeven. Daarbij zou jij iets dergelijks nooit doen, tenminste dat denk je nu. En mocht je het ondenkbare toch doen, zo denk je nu, dan zou je de volle laag verdienen, dan hoeven ze jou niet te ontzien, wat dat ook zou betekenen. Maar weet je, het is heel gemakkelijk om dat soort dingen te zeggen. Maar een mens doet soms dingen die hij van zichzelf nooit gedacht had. veel lelijke zonden gebeuren zonder dat wij daarvan tevoren over nagedacht hebben. We belanden soms in situaties die het ergste in een mens naar boven halen. En voor je het weet heb je echt een rotstreek uitgehaald. Nou stel nu even dat jij zo'n rotstreek hebt uitgehaald. Je hebt het aangelegd met de vrouw van je vriend of broeder. Wat natuurlijk echt een verachtelijke daad is. Of je hebt door gemene leugens en verdachtmakerijen de reputatie of de naam van je vriend of collega door het slijk gehaald. Gewoon door een blik in je ogen, opmerking, kleur van je woorden. Maar het is uitgekomen. En je hebt spijt als haren op je hoofd, niet omdat het uitgekomen is, maar omdat je beseft dat je tegen God en mensen gezondigd hebt en hen diep bedroefd gemaakt hebt. Je kunt jezelf nauwelijks onder ogen komen. Maar je hebt je wel oprecht bekeerd. Je hebt het eerlijk niets ontziend beleden. En je mag nu ook weten dat de Heere je vergeven heeft. En nu heb je deze zonde ook aan je vriend beleden. En je hoopt hartstochtelijk dat hij jou zou willen vergeven. Je verlangt naar de woorden, ik vergeef je. Maar hij kan het niet over zijn lippen krijgen. Te diep gegriefd, de wonden zijn te diep, het onrecht is te groot. Hij kijkt je niet meer aan, hij wil gewoon helemaal niets meer met jou te maken hebben. En uit alles wat hij zegt en verbaal en non-verbaal communiceert, blijkt dat als hij de kans zou krijgen, zou hij je in je gezicht spugen. Hij veracht je. Hoe zou je je daaronder voelen? Nou, verdrietig, ellendig, afgewezen. Je zou zo graag horen, joh, ik vergeef je. Zodat de relatie hersteld kan worden. Maar nu zegt de Heere dat jij je boosdoener moet behandelen zoals jij zelf in die situatie behandeld zou willen worden. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet hun ook zo, want dat is de wet en de profeten. Nou, pas deze gouden regel nou eens toe op de persoon van Jozef. Buiten de Heer Jezus Christus zijn er weinig personen in de Bijbel die zoveel onrecht hebben geleden als hij. Maar door Gods genade behandelde hij zijn verdrukkers zoals hij zelf, wanneer hij in hun schoenen had gestaan, behandeld zou willen worden. Laat me u deze geschiedenis in vogelvlucht vertellen, het is u allen bekend. De geschiedenis begint in Genesis 37. Jozef was nog maar een jongen, hij is 17 jaar oud. Hij was de 11e van 12 zonen. Hij was papa's lieveling, maar door zijn broers werd hij gehaat. Waarschijnlijk dat hij net iets meer intellect en geestelijk inzicht had en talenten dan zij. Ook had hij een grotere liefde voor de Heere en voor gerechtigheid. Als hij zijn broers zag zondigen, kon hij dat niet over zijn kant laten gaan. En hij vertelde het aan zijn vader. Genesis 37 vers 2 zegt dat hij het kwade gerucht over hen aan zijn vader overbracht. Wat zijn broers natuurlijk zwaar irriteerde en het vuur van hun haat aanwakkerde. En daar komt bij die veelkleurige mantel die zijn vader hem had gegeven. Geen van hen had ooit een dergelijk kostbaar kledingstuk van vader gehad. Maar ja hoor, Jozef, papa's lievelingetje, wordt weer eens voorgetrokken. Het was een eremantel waarmee gezegd werd dat hij als 11e van de 12 het eerstgeboorterecht zou erven. Daarmee een dubbel deel van de erfenis. Dat is de boodschap van die veelkleurige mantel. Genesis 37 vers 4 zegt, toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten zij hem en konden niet vriendelijk, letterlijk tot vrede, met hem spreken. Je kunt je voorstellen, het was geen fijn sfeertje daar bij vader Jacob. Zijn broers zullen hem voortdurend vliegen hebben afgevangen en hebben gekleineerd en uitgesloten en als een kans zagen hem onderuit hebben gehaald. En alsof dat nog niet genoeg was, heeft meneer ook nog eens van die bizarre dromen. Dromen waarin hij zelf de hoofdrol speelt. Ze zouden allemaal voor hem buigen, ja hoor. Zijn broers konden hem niet uitstaan. Vers 8 zegt, toen zeiden zijn broers tegen hem, wil je soms over ons regeren, wil je over ons heersen? Daarom haten zij hem nog meer vanwege zijn dromen, vanwege zijn woorden. Het was rauwe, onbeschaamde jaloezie. Precies wat vers 11 zegt, zijn broers waren jaloers op hem. Niet omdat hij daar zelf aanleiding toe gaf, maar alleen omdat hij voor waarheid en voor gerechtigheid stond en dat irriteerde hen. Ze waren jaloers op hem, haat hem, lieten geen kans voorbij gaan om hem dwars te zitten. Hun haat wordt zo groot dat ze het besluit nemen om hem om het leven te brengen. Hun eigen kleine broertje, ze hadden de dood aan hem. Echter Ruben, de oudste, weet hen om te praten en ze besluiten om niet zelf de hand aan hem te slaan, maar om hem in een drooggevallen waterput te gooien om hem daar te laten creperen. Ruben had, u weet, het idee om hem daar later weer uit te bevrijden. In die tussentijd, in de afwezigheid van Ruben, komt er een karavaan Midianieten voorbij. Die zijn onderweg naar Egypte om hun waren te verkopen. En dan zien de broers hun kans schoon om zich eens en voor altijd van hun broertje te ontdoen. En ze besluiten om hem als slaaf aan de Midianieten te verkopen. U begrijpt ook, gemeente, dat dit voor Jozef als jongeling een traumatische ervaring moet zijn geweest. Later wordt dat ook door zijn broers toegegeven. Hè? Wanneer zij terugblikken op de hele situatie, zegt de Bijbel in Genesis 42, 21, ze zeiden tegen elkaar, werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte, maar wij gaven hem geen gehoor. En dat gebeurde toen zijn broers hem dus in die drooggevallen waterput gooide en later aan de Midianieten verkochten. Hij was zielsbenauwd, staat er. Hij heeft om genade gesmeekt. Doe het niet. Maar ze deden het wel. En hij was nog maar een jochie van 17 jaar oud. Hij stond werkelijk doodsangsten uit. Dat gebeurde toen zijn broers hem afwezen. En daarbij, hij had al het nodige meegemaakt. Zijn moeder was toen hij nog een kind was bij de geboorte van zijn jongste broertje Benjamin in het kraambed gestorven. En nu dit. Kun je zijn wijd open gesperde ogen zien? De angst giert werkelijk door zijn jongenslichaam. Losgescheurd van zijn vader en alles wat hem lief is, wordt hij als slaaf geketend en afgevoerd naar Egypte, naar een vreemd land. Een vreemde taal, een vreemde God. Niet wetend welke tragedies hem te wachten staan. Nou, u kent die geschiedenis, we gaan dat niet helemaal herhalen. U weet hoe Jozef jaren later zijn broers in de armen sluit en vergeving schenkt. Vraag is natuurlijk, hoe was hij daartoe in staat? Wat stelde hem in staat om het grote onrecht wat hem was aangedaan zo goed te handelen en niet een wrokkige of zure mens te worden? Nou, bij een zorgvuldig lezen van de Bijbeltekst ontdekken wij 3 mogelijke verklaringen. Tot zover de inleiding. 3 punten. 1. Hoe was Jozef daartoe in staat? 1. Jozef was zich voortdurend bewust van Gods aanwezigheid. Hij leefde in het bewustzijn van Gods aanwezigheid. Tijdens die eerste jaren in Egypte lezen we bij herhaling dat de Heere met hem was. Met name tijdens die gevangenisperiode. In Genesis 39, zoekt u het anders maar op. Neem uw Bijbeltje maar open op schoot voor u, want we willen een beetje door de tekst heen gaan met elkaar. Genesis 39 vers 2. Fijn. Genesis 39 vers 2. We hebben het over Jozef, maar u begrijpt, over zijn hoofd komt het deze morgen ook bij ons. Het gaat heel dichtbij komen. Het gaat heel dicht bij u komen, deze morgen. We nemen een flinke aanloop, maar het komt straks in jouw leven aan. Let op. Genesis 39 vers 2. Wat lezen we? De Heere was met Jozef. Vers 21. Maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. Vers 23. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om wat in zijn hand was, omdat de Heere met hem was. Jozef was zich in zijn leven bewust van de tegenwoordigheid van de Heere en daar rekende hij mee. Nou, bij het lezen van deze hele geschiedenis is het opvallend hoe vaak hij het over de Heere heeft. Hij erkende Gods aanwezigheid en bemoeienis met zijn leven. Ondanks al zijn problemen was de aanwezigheid van de Heere een reëel onderdeel. De Heere God was niet maar een verschijnsel aan de rafelranden van zijn leven. Nee, de Heere was een dagelijkse realiteit. Hij leefde in het bewustzijn van de nabijheid van de Heere. God was reëel voor hem. Hij leefde met de Heere. Nogmaals, ondanks al zijn problemen was hij zich bewust van de tegenwoordigheid van de Heere. Dag in, dag uit leefde hij daarmee. Moet je eens horen wat hij in hoofdstuk 40, vers 8 zegt. Hoofdstuk 40, vers 8, de vraag de bakker en de schenker. We hebben een droom gehad, er is niemand die hem kan uitleggen. Jozef zei tegen hen, is de uitleg niet aan God? Hij rekent met de Heere. Hoofdstuk 41, vers 16. Daar zegt Jozef tegen de farao, die hem om de uitleg van zijn droom had gevraagd. Dat is niet aan mij, maar God zal antwoorden wat het welzijn van de farao dient. En ook vers 25. Toen zei Jozef tegen de farao, de dromen van de farao zei, God heeft de farao bekendgemaakt wat hij gaat doen. Zie je, Jozef wijst altijd van zichzelf af. Hij wijst altijd op de Heere. De Heere, de Heere. Hij wijst op de Heere. Vers 28. Dit is het woord dat ik zojuist tot de farao gesproken heb. God heeft aan de farao laten zien wat hij gaat doen. Vers 32. Dat de farao deze droom twee keer gekregen heeft, is omdat de zaak bij God vaststaat. God haast zich om die uit te voeren. Jozef zag Gods aanwezigheid in alles wat hem overkwam. Nadat hij de droom had uitgelegd, reageerde farao enthousiast. En dan wordt daar een tipje van de sluier op gelegd. Want hoe was Jozef zich zo bewust van Gods tegenwoordigheid? Wie stelde hem daartoe in staat? Nou, lees maar mee vers 38. Hij heeft de droom uitgelegd, de farao reageert enthousiast en zegt, vers 38 tegen zijn dienaren, zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man? En dan staat er, in wie de geest van God is. En daarop zei de farao tegen Jozef, aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. Wat een geweldige getuigenis dat zo'n heidense koning de werkzaamheid en de aanwezigheid van de geest van de levende God in het leven van deze jongen opmerkt. Het was dus niet maar iets wat vaag en verborgen was. Het was duidelijk, het was manifest. Het was zichtbaar. De geest van God werkte zichtbaar, merkbaar, ook voor de buitenstaanders in het leven van Jozef. Van de geweldige getuigenis. Nou, dat de Heere inderdaad van het allergrootste belang was voor Jozef, blijkt ook uit de betekenis van de namen die hij aan zijn kinderen gaf. Vers 51 zegt, Jozef gaf de eerstgeboren de naam Manasse. Let u goed op. Manasse, want zei hij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. God heeft mij heel mijn moeite, al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. En gij gelooft dat. Denk je nou echt dat hij al zijn moeite vergeten is en zijn familie? Denkt u werkelijk dat hij, dat het soort blanco is in zijn bovenkamer? Jacob kent hij niet meer, zijn broers kent hij niet meer, problemen kent hij niet meer. Denkt u werkelijk dat dat zo is? Ja en nee. Natuurlijk heeft hij van zijn vader geweten, natuurlijk heeft hij van zijn broers geweten, natuurlijk heeft hij al die momenten op de bodem van die put en dat hij verkocht werd en alle ellende nadien. Natuurlijk heeft hij het geweten, maar let u goed op, hij kon er aan denken zonder dat het hem emotioneel van zijn stuk bracht. Hij kon er aan denken zonder dat opnieuw al die bitterheid en die boze gevoelens als een soort vulkaan weer wakker werd en naar boven kwam en alles opnieuw beleefd werd. En daarom dat hij zijn eerste geboren zoon kon noemen Manasse. Want de Heere God heeft mij de genade gegeven om al mijn moeite en heel mijn familie te doen vergeten. Dat wil zeggen, alle moeite en alle pijn, alle ellende die zij mij hebben aangedaan. De tweede gaf hij de naam Ephraim, vers 52. Want zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. God heeft mij doen vergeten. God heeft mij vruchtbaar gemaakt. Daarom dat hij zijn zoons deze namen gaf. Omdat hij leefde in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid. Kijk, wanneer je weet dat de Heer met je is, kun je heel wat gifspuiterij hebben. Kun je heel wat incasseren wat dat betreft. Als je weet dat hij in jou woont, dat hij voor jou, achter jou, boven jou, onder jou is. Wanneer je weet dat jouw hart zijn woning is. Omdat hij in jou woont, ervaart hij dezelfde pijn die jij ervaart. Omdat hij in jou woont, kan hij je beter dan wie ook helpen. Om zo te reageren dat hij daardoor verheerlijkt wordt. Het is het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid waardoor je gemotiveerd en bekrachtigd wordt om naar het woord en de wil van de Heer te leven. Nou, stel nu even, iemand haalt bitter, hard, scherp naar je uit en het vlamt bij je naar binnen. Dat kan zomaar straks op de camping gebeuren of onder de koffie of eerdaags tijdens een familiebezoek, tijdens een verjaardag of onder een gesprek straks na de koffie, ook in de kerk gebeuren dat soort dingen. Iemand haalt verwijtend, bitter naar je uit of een buur, ze verdenken je ergens van. Misschien is het wel een collega of een werkgever. Misschien is het je vrouw of een leraar. De beschuldigingen zijn onwaar, onterecht, onrechtvaardig. En wat is je eerste impuls? Nou, dat is om boos en verontwaardigd van je af te slaan. Om van je hart geen moordkuil te maken, want dat verdienen ze. En dan hoor je dingen als, ja, maar dat kennen ze me nog niet. Ik laat niet over mijzelf heen lopen. Nee, mannetje. Dan weten ze nog niet met wie ze te maken hebben. Ik heb een te groot rechtvaardigheidsgevoel om dat zomaar te laten passeren. Dan zullen ze nog eens wat zien. Nou kijk, op zo'n moment komt het er nou op aan. Leef je nu net als Jozef in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid? Of zing je er wel van, maar het is geen realiteit in je leven? Het is een verschijnsel aan de rafelranden van je leven. Maar niet echt. Is zijn tegenwoordigheid realiteit voor je? Zo ja, dan weet je ook dat de Heere weet heeft van wat er gaande is. Hij weet wat er gezegd wordt. Hij weet hoe er gekeken wordt als blikken konden doden. De meesten van ons zouden al lang om het leven gekomen zijn. Hij hoort de klankkleur van de woorden. Hij zag de blik, hij voelt die pijn zoals die bij jou naar binnen gekomen is, net zo intens als jij die voelt. Sterker nog, op Golgotha is hij door een veel groter oordeel gegaan. Daarom dat hij je bij kan staan en je kan helpen om in vrede en in geduld te reageren. Daarom roep in de stilte van je hart tot de Heere. Vraag hem om de genade om te incasseren zonder terug te slaan. Om zo te kunnen reageren als je zelf gewend zou hebben. Jozef was zich bewust van Gods voortdurende tegenwoordigheid. Dat is één van de verklaringen voor zijn liefdevolle reactie op hen die hem onrecht hebben aangedaan. Ten tweede, Jozef was diep bewust of diep overtuigd van Gods soevereine controle over zijn leven. Anders gezegd, Jozef wist dat zijn leven, alles wat zich in zijn leven voordeed, in handen was van de Heer. En dat wordt nergens duidelijker dan bij die indrukwekkende hereniging met zijn broers in Genesis 45. Zoekt u maar op Genesis 45 vers 4. Genesis 45, 4. Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichterbij me. Ze kwamen dichterbij en toen zei, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben.
Maar nu wees niet bevreesd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht, want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land, en er komen nog 5 jaren waarin geen ploeg of oogsten zal zijn. Vers 7. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Vers 8. Je kunt je ogen bijna niet geloven. Nu dan, niet jullie, broers van mij, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Je kunt je ogen bijna niet geloven. Lezen we dat nu goed? Hoe komt hij erbij om dat te zeggen? Natuurlijk hadden zijn broers hem naar Egypte verkocht. Zij hadden hem in die put gegooid. Ze hadden hem voor geld verkocht aan de Midianieten. Zij hadden dat op hun geweten. En op een toekomstige dag zullen verantwoording moeten afleggen aan de ene ware levende God. Oh ja, zeker. Ze hadden hem daar in die put gegooid om hem daar te laten creperen. Dat was hun opzet geweest. Daar waren zij verantwoordelijk voor. Maar, wonder boven wonder. Jozef denkt niet terug aan die angstige uren op de bodem van die put. Nog aan al de pijn en onzekerheid en het gemis van zijn vader. Glashelder ziet hij dat de Heere God in al die dingen volmaakt aan het werk was om tot zijn heerlijk doel te komen. De Heer heeft alles volmaakt onder controle. Hij is soeverein. Hij is de Heere, de Almachtige die op de troon zit en in alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. In dat gruwelijke onrecht wat hem door zijn bloedeigen broers was aangedaan, werkte de Heere soeverein. De Heere is God. De Heere is God. Hij regeert. Niet jullie hebben mij hier naartoe gestaan. Dat dachten jullie wel. Maar niet jullie hebben dat gedaan. God heeft dat gedaan. Immers had de Heere dat niet gewild, dan was ik hier niet geweest. Dat is de implicatie van wat hij hier zegt. Nu had Jozef tijdens zijn leven het voorrecht om te zien waarom de Heere deze moeite in zijn leven had toegestaan. Het was om de nakomelingen van Jacob in leven te houden, om het volk van Israël te sparen. Niet dat Jozef toen de volle betekenis daarvan heeft begrepen en de draagwijdte, want uiteindelijk zou zelfs de Messias uit dat volk voortkomen. De redder van Israël en deze wereld. Maar iets heeft hij toen toch al mogen zien. Mogelijk dat jij tijdens jouw leven nooit zal zien waarom de Heer een bepaald onrecht in je leven heeft toegelaten. Uiteindelijk is het ook niet aan ons om dat te achterhalen. Laten wij maar eenvoudig vertrouwen dat de Heer ermee tot zijn doel zal komen. Vertrouw maar net als Jozef op de Heer. Nou, sommigen van jullie hebben een ronduit ellendige jeugd gehad. Je ouders hebben er gewoon niets van gebakken. Je hebt emotionele, geestelijke en fysieke tekorten geleden. Ze hebben je misschien bekritiseerd of genegeerd. Ze hebben je verwaarloosd. Ze hebben je afgewezen. Manipulatie was hun manier om jou onder de duim te houden. Hun liefde was altijd voorwaardelijk. Bij anderen is er lichamelijk ingebroken. En daarbij is ontzettend veel kapot gegaan. En degenen die uit een harmonieus gezin komen, hebben niet de flauwste notie van het onrecht wat jou is aangedaan. De diepe wonden in jouw ziel. En soms haat je ze voor wat ze jou hebben aangedaan. Groot onrecht is jou aangedaan. En soms zou je ze willen vergelden. Ze zullen op een dag verantwoording afleggen. Geloof me. Voor wat ze hebben gedaan. Maar God is soeverein. Hij is almachtig. Hij had jou geboren kunnen laten worden in een ander gezin. Hij had je andere ouders kunnen geven. Ook had hij je ouders een halt kunnen toeroepen. Stop ermee om die jongen zo te slaan. Maar dat deed hij niet. En nu is hij zo soeverein. Dat hij zelfs met dat onrecht in jouw leven tot zijn doel
zal komen.
Wat dat doel ook precies wezen mag. In ieder geval, hij gebruikt het om jou en mij te vormen naar het beeld van Christus. Het gaat er nu om dat wij net als Jozef erkennen dat de Heer ermee tot zijn doel zou komen. Hoe groot dat onrecht ook is. De tekorten die jij geleden hebt, emotioneel. Je hebt misschien nooit geen bevestiging gehad. Je hebt er altijd bij gehangen. Het zal je helpen om in een langzaam verwerkings- en genezingsproces te bedenken dat God daarmee in jouw leven tot zijn doel komt. Het is niet voor niets. De stok is krom, het onrecht blijft onrecht, maar God is zo'n meester dat hij het ondanks, hoe krom, hoe lelijk het ook was, hij komt ermee tot zijn doel in jouw leven. Wees daarvan overtuigd. Dat de kennis van Gods soevereine macht jou kan helpen om zo te reageren zoals je dat zelf gewend zou hebben wanneer jij de boosdoener bent. Misschien ben je de boosdoener wel. Jozef was zich bewust van Gods voortdurende tegenwoordigheid. Jozef was overtuigd van Gods soevereine controle over zijn leven. En ten derde, hij was overtuigd van Gods absolute goedheid. Gods absolute goedheid. Ondanks dat Jozef zijn broers in zijn armen had gesloten en naar Egypte had gehaald en goed voor hen was, waren zijn broers er nooit helemaal zeker van dat hij hen had vergeven. Ze dachten dat Jozef hen omwille van hun vader ontzag, maar dat hij daarna wraak zou nemen. Ze waren er vast van overtuigd dat Jozef hen te grazen zou nemen na het overlijden van papa. Wacht maar af, als papa is overleden, dan komt hij. In Genesis 50, ons schriftgedeelte, vers 15, lezen we, Genesis 50, 15. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze, als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Ze zijn zich dus daardegen bewust van het onrecht, het grove onrecht wat ze hem aangedaan hebben. Vers 16, daarna lieten zij tegen Jozef zeggen, uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven, dit moet jullie tegen Jozef zeggen. Ach, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want ze hebben u kwaad gedaan, maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. En daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden, zie, wij zullen u tot slaven zijn. Ziet, ze hebben Jozef helemaal verkeerd ingeschat. Zijn vriendelijkheid, zijn liefde was niet geveinsd. Was niet een doen alsof. Geen schone schijn. Hij was echt. Hij was reëel. Het was niet iets onder invloed van een sfeertje dat hij eventjes vriendelijk was. Nee, zijn vriendelijkheid was echt. Vers 19. Wees niet bevreesd. Sta ik soms op de plaats van God? Is het aan mij om jullie te vergelden? Jullie, vers 20, jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Hij was zich daar zeer wel van bewust. Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Hij gaat dat niet bagatelliseren. Hij zegt niet, ach, die put was niet zo diep en het viel allemaal wel mee. Hij gaat dat niet bagatelliseren. Nee, jullie hebben onrecht tegen mij gedacht. Dat onrecht blijft staan. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is. Een groot volk in leven te houden. Hun opzet was kwaad doen. Uitschakelen. Maar de waarheid van Romeinen 8 vers 28 was ook toen waar. Een tekst die de meesten van u waarschijnlijk van buiten kennen. Was waar ten tijde van Jozef, was waar ten tijde van Paulus, is waar in onze tijd. Namelijk, wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Zo is God. Hij is een goede God. En daarom dat hij alle dingen doet medewerken ten goede tot realisatie van zijn volmaakte wil. Genesis 50 vers 20 is de oudtestamentische versie van Romeinen 8 vers 28. Nu dan, zegt vers 21, nu dan wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Weet u, ik kan niet verklaren hoe een liefhebbende en goede God het kan toestaan dat een man van 39 zijn mooie 36-jarige vrouw in de steek laat. En met dat hij haar in de steek laat, verlaat hij ook zijn 7 kinderen, waarvan de jongste nog maar een half jaar is. Hij laat een totaal ontredderd gezin achter in een huis wat op dat moment niet meer was dan een bouwval. Ik ben de 3e in dat rijtje van 7. En de Heere weet hoe ik om een vader naar een vader gesnakt heb in mijn jeugd. Waarom heeft de Heer dat in ons gezin laten gebeuren? Waarom? Hij had mijn moeder een trouwe echtgenoot kunnen geven. Hij had ons als kinderen een liefdevolle voorbeeldvader kunnen geven. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft het toegestaan dat mijn moeder op 36-jarige leeftijd alleen werd gelaten en van een uitkering rond moest komen. Hij heeft het toegestaan dat onrecht, terwijl God voor elk kind een liefdevolle voorbeeldvader heeft bedoeld. Op een of andere manier zal hij dat in het leven van mijn moeder en de kinderen laten meewerken ten goede. En dat is wat hij gedaan heeft. Ik kan daar niet bij, maar dit is wat de Bijbel ons leert. Kijk maar naar het praktijkvoorbeeld van Jozef. Weet u, we praten maar over Jozef. Jozef, type van Jezus. Kijk eens naar het onrecht wat hem is aangedaan. De Bijbel zegt, in hem was geen zonde, hij heeft nooit geen zonde gedaan. Hij was de belichaming van het goede vlees geworden, agaper liefde. De rechtvaardige bij uitstek. Wat hebben ze met hem gedaan? Uitgescholden. Zijn baard uitgetrokken. Kap over zijn hoofd getrokken. Wie is het dan? Wie u geslagen heeft? Aan het kruis genageld. Kom dan af van het kruis als u de zoon van God bent. Onrecht, onrecht wat ze hem hebben aangedaan. Bespot, uitgejouwd, de rechtvaardige. De apostel Petrus zegt, hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetstappen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft, in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij gescholden werd, niet terugschold. Toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat vreselijke onrecht wat hem is aangedaan, is door de Heer God gebruikt om u en mij te redden van onze zonde en daarmee van de eeuwige verlorenheid. God heeft dat onrecht gebruikt ten goede. Ik zie het voor me. Jij bent het goede. God, dat onrecht aan het kruis heeft God gebruikt ten goede. Jij bent het bewijs dat God onrecht gebruikt ten goede. Kom na de dienst niet naar me toe en zeg niet, weet je wel wat ze me hebben aangedaan? Dan zeg ik tegen jou, zie eens op Jezus. Zie op Jezus. Zie eens wat ze hem hebben aangedaan. Als God dat onrecht ten goede kan gebruiken, en ik zie het voor me, dan ook het onrecht in mijn leven, onrecht in jouw leven. Hoe je ook gekwetst bent door je vader of moeder. Hoe je ook gekleineerd bent. Hoe ze ook op je ziel zijn gaan staan. Wat ze ook hebben gedaan in je leven. God gebruikt het ten goede. Zo goed is hij. Jozef, type van Jezus. Zacharia 12. Een geweldig perspectief. De Heer Jezus verschijnt, de geest van de genade, de gebeden wordt uitgestort. Ze zullen zien, het Joodse volk zal zien op hem die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem een rouwklacht aanheffen. En wat doet dan de zoon van David, de zoon van Abraham? Wat doet deze zoon van het volk dan met zijn broers die hem afgewezen hebben? Hij zal hen in zijn armen sluiten. Hij zal hen in zijn armen sluiten. Jullie, Joods volk, hebben het kwaad gedacht. Maar God, Joods volk, Gods volk, heeft dat gebruikt om jullie en deze wereld, alle die uit genade door het geloof tot Christus komen, te redden. Het geloof dat de Heere alle dingen doet medewerken ten goede, is een geweldige kracht tegen bitterheid. Een geweldige motivatie om te vergeven zoals je zelf vergeving ontvangen hebt. Een geweldige motivatie om in liefde naar boosdoeners uit te reiken, dat zijn ze. Wees je bewust van Gods voortdurende tegenwoordigheid. Wees overtuigd van Gods soevereine controle of heerschappij. En wees verzekerd van Gods absolute goedheid. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op de troon. Ik zeg het wel vaker, maar dit was dus geen preek. Dit is Gods wil voor jouw leven. Parkeer me niet. Ga ermee aan de slag. In relatie tot je vader, je moeder, je zoon, je dochter, je collega, je buur. Of ander familielid, wie het ook is, die jou onrecht heeft aangedaan. Dit is Gods wil voor jou en voor mij. Wij worden geen bittere mensen. Want wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Laten we samen bidden.